Geliefde gemeente, de versen die ons zijn voorgelezen uit Hosea 9, de versen 7 tot en met 9, dat is ook het woord voor onze overdenking deze avond. Ik lees u alleen het 9e vers, dat is het laatste vers van het gelezen schriftgedeelte, nog eens voor. Daar spreekt het woord van de Heere in Hosea 9, vers 9. Zij hebben zich zeer diep verdorven, als in de dagen van Gibea. Hij zal hun ongerechtigheid gedenken, hij zal hun zonden bezoeken. Tot zover. De liefde vergaat nimmer meer. Vanavond letten wij op het begin en het einde onder de vloek. Het begin en het einde onder de vloek. Verleden week hebben wij dat voorgaande overdacht met als thema de dood in de pot. Wij hebben gehoord dat Hosea op een oogst, een herfstfeest, terwijl de mensen ontzettend blij waren, want ze waren zo gezegend met koren en most. En dat Hosea toen kwam om tegen die blijdschap te protesteren en ze toe te roepen dat ze zich maar niet moesten verblijden. En we hebben toen gehoord dat de reden van dat protest en van dat oordeel over die blijdschap deze was: ze zijn blij gelijk als de andere volken die de natuurgoden eren en in grote brooddronkenheid hun natuurfeesten houden, zodat het meer, wij zouden zeggen, ik heb die uitdrukking gebruikt, een soort carnaval is. En dat is het ernstige. Zeker de naam van Yahweh werd ook wel genoemd, maar hij is toch meer getrokken op het peil van de land- en de natuurgoden die de volken rondom aanroepen en aanbidden. En daarom heeft de profeet gezegd: er is geen reden tot blijdschap. Want alles wat jullie zien waar je zo blij mee bent, dat is een hoerenloon. Hij wil daar uiteraard niet mee zeggen dat de Heere de aarde niet vruchtbaar heeft gemaakt van boven, maar in het volksbesef, in hun leven, in hun godsdienst, hebben zij ervoor betaald aan de Baals. Ze hebben de afgoden op hun kant gekregen. Nou, dit is het loon van de afgoden. Maar God noemt het een hoerenloon. En we hebben gehoord dat die opgetogenheid ook mede gevormd werd door de politieke aspiraties en mogelijkheden die ze gevonden hadden in het steun zoeken bij de Egyptenaren. Maar dan dat oordeel dat alles wat op grote teleurstellingen en op een beschaming zou uitlopen. En dat ze zelfs in het land van de Heere niet zullen blijven, maar naar in Egypte zullen wederkeren en in Assyrië op onreine eten. En dat ze de Heere daar geen dankoffers en drankoffers enzovoorts zouden kunnen brengen. En dat alles in het teken staat van een treurbrood. Ieder die dat eet zou onrein worden. Want hun brood zal voor hun ziel zijn. Het zal in de Zere huis niet komen. Kort samengevat, hun wordt getekend dat ze in dat vreemde land, waar ze verstoken zijn van de goede aarde die God voor ze uitverkoren had, waar het heiligdom was, zeker in Jeruzalem, het land dat de Heere aan Kanaan beloofd, aan Abraham beloofd had en dat door zijn bijzondere zorg aan het volk gegeven was. Uit dat land gaan ze weg. Dat betekent dat zij als in een dood terechtkomen. En zoals nu het contact met een melaatse en met een dode verontreinigt. Zeker als je brood zou eten in de tent waar de dood zich bevindt, dan verontreinig je jezelf daarmee. Zo wordt hun situatie als zij straks in ballingschap zijn. Dan is alles getekend door de dood. Het brood wat er dan is, dat is voor hun ziel. Met andere woorden, dat is om op te eten, maar het niet om aan de Heer te geven. Daar is geen plaats meer voor. Want vele jaren zullen zij zitten zonder eetvot en zonder therapie en zonder priester. En dat was vorige week de tekst die we hebben voorgelezen. Wat zult ge dan doen? Op een gezette hoogtijddag en op een feestdag van de Heere. Dan is er niets meer waar je aan vast kunt klampen. Geen heiligdom, geen altaren. Je bent amper in staat om je reinigingswetten en spijswetten, om die na te leven. De Assyriërs zullen daar geen rekening mee houden. Wat moet je dan doen? Blijft niets van over. Allemaal de dood in de pot. En die dan nog trachten te vluchten, dat was laatste vers, en die denken in Egypte een veilig heenkomen te zullen vinden. Nou, Hosea zegt, Egypte zal optreden als verzamelaar. En Mof, dat is het oude Memphis, bij de piramide, waar die onafzienbare dode akkers van het gewone volk zich ook bevinden. De mannen van Memphis zullen ze begraven. Dat is de toekomst in Egypte. In plaats van allerlei gewenste dingen zullen er doornen en distelen zijn. Tot zover waren we gekomen. En nu wilde ik vanavond die versen die ons zijn voorgelezen met u overdenken. Die versen 7 en 8. Die zijn zo op het eerste gezicht moeilijk verstaanbaar. Dat zevende vers dat luidt, de dagen der bezoeking zijn gekomen, de dagen der vergelding zijn gekomen. Dat is duidelijk. De profeet Hosea ziet het oordeel van God zo dichtbij. Ze staan voor de deur. De deur hoeft nog maar open te gaan en het oordeel voltrekt zich. Zoals je in het Nieuwe Testament leest, de rechter staat voor de deur. Hij wil daarmee zeggen, met deze contrastvolle boodschap, zo moet je indenken, een menigte volk op een bergplateau, de dorpsvloer is rijkelijk gevuld met tarwe, perskuipen zijn vol met druiven, sap. En daar in de onmiddellijke nabijheid is ook een soort heiligdom. Er wordt gegeten, er wordt geofferd, er wordt gedanst en feest gevierd. Ziet er zo goed uit. En nou eerst die boodschap van dat er geen reden is tot blijdschap en nu de boodschap, de dagen der bezoeking, het oordeel, de vergelding van de Heere. Het is al gekomen. Terwijl ze allemaal in de veronderstelling leven, dat allemaal nogal meevalt. Ze willen en ze kunnen de donkere wolken niet zien die zich samenpakken boven het volk. En toch komen ze, ze zijn al gekomen, zegt de profeet. En wat de Heere gezegd heeft, dat is en dat blijft waar. Dat kan ons beangstigend voorkomen. En het kan ons ook tot troost zijn dat de Heere doet wat hij zegt. Het beangstigende kan daarin schuilen dat als wij bedenken dat de Heer zegt, zo mijn kinderen ooit mijn zuivere wet verlaten, zo het richtsnoer van mijn recht ter regeling niet kan baten, zo zal ik hen bezoeken met de roede en bittere tegenheen. Dan kun je zeggen, ja, dat is toch fijn, ja, maar gezien vanuit ons zwakke vlees zijn, kan het ook beangstigen. Ja, wat zal de Heer doen? Hoe zal de Heer mensen terugbrengen, als hij ze terugbrengt, op de rechte weg? De wegen zijn vaak zo moeilijk en onbegaanbaar. Ik heb daar zo ontzettend veel over van gezien in het leven. Dat je zegt, oh, wat is het toch waar? Je kunt in je persoonlijke leven trouwens in de eerste plaats bemerken. Die tegen mij zondigt, doet zijn ziel, zijn leven, geweld aan. Maar dan moet je kijken in het leven. Dat je denkt, hè, we kunnen jaren en jaren overheen gaan. En dan is net of dat de mens door een kamwiel wordt gegrepen. En meegenomen. En alles, kan het alles gezet worden om die beweging tegen te houden. En het gaat niet. Het gaat door. En je ziet voor je ogen soms dat alles kapot gaat. Gezinnen, huwelijken, gemeentes. En dat wat je ook zou bedenken, het gaat onherroepelijk door. En dan bedoel ik dat niet fatalistisch. Het lijkt misschien zo, maar toch, dat wil ik in ieder geval niet bedoelen. Van een soort lot. Want bij de Heer zijn de uitkomsten midden in de dood. Maar dat je toch intussen moet concluderen dat de mensenleven op aarde verwoest is, voorbij is, en dat hij hier op aarde soms geen goede dag in zijn leven meer heeft. Ook daarvan kun je zeggen, nou ja, dat is het ergste niet. Maar het is makkelijker gezegd dan beleefd. Het moet jezelf, of het moet wat je lief en dierbaar is, nou schelden. Wat is dat smartelijk? Wat kun je daar bang voor zijn? Je kunt wel eens iets aan de Heere vragen en tegelijkertijd bang zijn dat de Heere hem op zijn manier verhoort. Dat je gelijk zegt, dat is David, handel mij zachtens met de jongeling, met Absalom. En dan zo in de verhouding tot de Heere ook, dat je zegt, ach Heere, kastijd ons, doch met mate, opdat we niet vernietigd worden. Daar kan dus een vrees in zijn. De dagen ter bezoeking zijn gekomen. De dagen van de vergelding. Er kan ook iets van blijdschap in zijn. Want als de Heere het geloof en het betrouwen richt op de zekerheid van zijn verbond en van zijn belofte. En dat we het in die zin mogen zien dat het tenslotte beter is om vermengd in het koninkrijk Gods in te gaan. Dan in alle voorspoed maar door te huppelen naar de duisternis. Dan kan er iets van blijdschap in zijn. Al zou je smelten in je tranen. Al zou je zeggen, ik kan het niet dragen. Maar er zou dus toch iets van blijdschap in zijn. Als je geloven zou. Dit is het beste. Anders kon het niet. Hoe erg ook. Hoe ingrijpend. Die dagen der verzoeking. En die vergelding. Maar. Als wij behouden mogen worden dwars door het vuur heen. Dan mag je toch zeggen. Ach. Daar is alles vergeten. En vergeven. En er is geen gedachtenis meer aan de voorgaande dingen. Heb je daar moed op? Dat je zegt, ja, ik begrijp het wel. De vrees, Heere, ga niet in het gericht. Heere, sla ons, maar met medelijden gelijk een vader doet. Heere, ik ben bang vanwege de verwoesting en de verstoring die we over onszelf inroepen. En aan de andere kant ook de blijdschap. Want de Heere zit erachter. Het is niet de almacht van de duivel. De duivel is alleen maar een ruïnerende geest in het wilde weg. Begrijp je? Er zit geen verband in. Het enkele wat hij doet is verwoesten. Of vroom, of goddeloos, of op sokken, of op klompen. Maar het is één stuk gewelddadigheid. Een moordenaar van het begin. Maar hier steekt achter God. Die ook zijn bedreiging uitvoert. En waarvan later zou blijken dat hij toch niet zijn ganse toorn opwekt. Maar terugkomt en zegt, ik kan je toch niet overgeven, Efraïm. Ik kan je toch niet gelijk maken met Adama en Zeboïm. Mijn hart is in mij omgekeerd. God is erachter. Anders is het wanhopig. Om wanhopig te worden. Anders is het om je verstand te verliezen. Maar nu, dat diezelfde God die zijn zegen geeft, dat diezelfde God ook de baas is en blijft als de vijanden de ruimte krijgen om de baas te spelen. En de Assyriër komt om alles mee te nemen en weg te slepen. Vind je ook niet dat achter zulke erge dingen gebeuren. En je mag uit het woord en door de Heilige Geest iets weten van God. Dat je op de meest ongelukkige momenten begint te hopen. Dat je op de momenten dat je zegt, ja nou is het gebeurd. Dat spreekt de mens tegen zijn leven. En dat en dat en dat. En dat je dan juist begint te hopen. Dat je zelf niks meer aan kan doen. En dat je heel verdrietig bent. En dat je ook beangst bent. Oh, als de Heere toch zich ermee bemoeit. En dat je dan tegelijkertijd juist hoopt. Maar dat het dan ook echt waar is, hoopt op de Heere. ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in alle klachten op zijn onfeilbaar woord. Nou, dan kan er eigenlijk midden in afbrokkeling, ondergang, troosteloosheid, dwarsheid, verkeerdheid, de hoop levend worden op God. Op God die de schepper en de formeerder van Jacob is. Die de dingen roept die niet zijn. Ja. Ik vind dat een van de sterk aangrijpende teksten. Dat God dingen roept die er niet zijn. Alsof ze waren. En hij spreekt en het is er. En dat God zo een mens die niets heeft dan schuld en overtreding, dat God opeens die Christus erin zet, of die schuldige in Christus zet. Dat heeft mij altijd bijzonder sterk aangegrepen. Weet je waarom? Ja, de meeste mensen die hebben een punt voor punt, een soort systematische voorstelling. Als het niet zwerft, dan gaat het ook niet om. Het gaat om God. Maar de wetenschap, en ik weet het heel zeker, dat de Heere God van het ene op het andere moment zwart-wit maakt. En doodlevend. En vervloekt en verworpen. Zegen. Dat vind ik zo iets wonderbaarlijks. Zelfs de mens die wegstuizelt in de doodsjordaan. Die niet meer kan praten en niks meer kan zeggen. Die is geen enkel ogenblik buiten het bereik van die God. Er heeft de Heere God nou geen halve seconde voor nodig. Dat is zo groot. Ik weet wel, je kunt zeggen dat is niet de gewone weg van de Heere. De Heere werkt door zijn woord en geest in het midden der gemeente. Zeker, daar ben ik het volkomen mee eens. Maar het kan zijn dat allerlei bolwerken in ons leven afbrokkelen. En dat we met de meest moeilijke dingen worden geconfronteerd. En wat is dan groot als je gebracht wordt bij die God die de dingen roept die niet zijn. Ja, mijn grootvader werd uit huis gehaald en in een of andere gelegenheid gebracht waar een danseresje in elkaar zakte. En lag te sterven. En ze stierf in zijn armen. God prijzend en verheerlijkend, dat God naar zo'n slet omziet. Dat kun je niet begrijpen. Misschien het kind misschien wel eens op de zondagschool geweest, weet ik het, waar ze het gehoord heeft. En het was zo helder, dat ze tot het laatste moment alles kon registreren. Nu breken mijn ogen. Nu gebeurt dit, nu dat. Ik ben blind, ik ben... Totdat ze weg was. En ze gaf God de eer. Is dat niet iets wonderbaarlijks? Iets goddelijks? Dat God zo de dingen die niet zijn tevoorschijn roept. Daarom de dagen der verzoeking zijn gekomen, de dagen der vergelding zijn gekomen. Ja, het is om te schrikken. Maar tegelijk, gans Sion was verheugd en juichte, o Heere, van vreugd. met Sion's dochters scharen, wanneer het de blijde mare uws oordeels had gehoord. Want gij heerst ongestoord. Dat is niet, dat heeft niks te maken met bijvoorbeeld hardigheid, want ik zei al, het kan zijn dat we in onze tranen wegdrijven. Vanwege het smartelijke en het verdrietige. Maar tegelijkertijd opspringen van vreugde. Hoe God veel meer kan dan wij ooit kunnen. Dat God alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Wat zal daar een verrassing zijn als we in de hemel of op de nieuwe aarde mogen zijn en wat we daar zullen aanschouwen. Ja, het is misschien te menselijk gedacht. Er zal geen vleeselijke verwantschap in die zin meer zijn. Maar er zal genoeg zijn om ons erover te verwonderen. Met een grote verwondering. Wat de Heere God gedaan is. Ja, je kunt natuurlijk zeggen, dit mogen wij niet meer rekenen. Nou, ik reken er wel een klein beetje op. De dagen der bezoeking zijn gekomen, de dagen der vergelding zijn gekomen. Die van Israël zullen het gewaar worden. De profeet is een dwaas, de man des geestes is onzinnig. Om de grootheid uw ongerechtigheid is de haat ook groot. Daar heb je nou een stukje dat moeilijk is. Die van Israël zullen het gewaar worden, de profeet is een dwaas, de man des geestes is onzinnig. Ik geef het wat anders weer, waardoor die tekst wat begrijpelijker overkomt, wat de zinsbouw betreft. En dan lees ik het nog eens. De dagen van de bezoeking zijn gekomen. De dagen der vergelding zijn gekomen. Die van Israël schreeuwen, de profeet is een dwaas. De man des geestes is onzinnig. Jawel, zegt de profeet. Maar het is om de grootheid van uw ongerechtigheid. En omdat uw haat tegen de waarheid zo groot is. Als je het niet helemaal kunt onthouden, dat geeft niet. Want ik hoop het even, niet alleen voor te lezen, maar ook uit te leggen. Die van Israël, die schreeuwen. De profeet is een dwaas. Ik houd het ervoor dat het hier gaat over profeten van God. Niet over valse profeten. Daar zal er wel een nadere aanduiding staan. Die van Israël schreeuwen, de profeet is een dwaas. En de man van de geest, door de geest bezield, die is onzinnig, die is gek. Nou, dat is heel begrijpelijk. Dat was niet ongebruikelijk. Jesaja spreekt ervan, Micha, Jeremia, ze hebben ze voor gek verklaard, voor landverraders en voor allerlei andere dingen. Amos, ze konden een pak slaag krijgen. Ga naar je land terug, profeteer daar man, wat kom je hier doen? En Jeremia beklaagt zich over de vijandschap van zijn dorpsgenoten en zijn familie, de mannen van Anatoot, die een verbintenis tegen hem gemaakt hebben. En hij is soms zo vreselijk in de war, zo bedroefd en ten einde raakt dat hij de Heere smeekt om ze maar allemaal dood te slaan, die vijanden. En dan zegt hij, wat heb ik dan gedaan? Ik heb toch niet anders gedaan dan dat een herder moet doen. Ik heb toch hun dodelijke dag niet begeerd. Dus dat verschijnsel, dat is heel bekend. Dat Israël roept, de profeet, is een dwaas. De man van de geest, die is gek, die is onzinnig, die weet er niks van. Hoe komt dat? Dat komt omdat de profetie niet in het verlengde ligt van onze gedachten. En dan is het, je zou bijna zeggen, een natuurlijke eigenschap. Ja, met natuurlijk bedoel ik dan een Adams eigenschap om onmiddellijk te reageren, er tegen. Laten we eerlijk wezen, als ik iets heb en een ander die komt zeggen, ja, maar er is de Heer het niet mee eens. Dan probeer ik er op de een of andere manier een antwoord op te geven. Ja, maar dat bedoel ik er niet mee, of dat, nee. Ja, en die profetie, ja, die kwam vaak op een heel ongelegen moment. Moment dat je nou echt eens heel fijn ontspannen bij elkaar bent, is feest en mensen nog aan toe, zonnetje schijnt en dan zulke akelige, donkere, zwartgallige woorden, zo hebben ze dat opgevat. Zijn we soms nog niet godsdienstig genoeg, man? Gaan we nog niet genoeg naar de kerk soms? Wat deugt er dan nou weer niet? Wat heb je nou weer? En dan is het een van de middelen om het woord van God te ontduiken door te zeggen, die man is gek. Die man is een dwaas. Hij heeft geen verstand. Ja. Zo is er natuurlijk een scala van uitvluchten. De een zegt, ik begrijp niet. Ik begrijp niet wat die man bedoelt hoor. Begrijp jij het? Van Amos zijn ze. Kan je levendig indenken. Die vent, dat is een ossenherder. Uit Tekoa. Die man heeft meer verstand van koeien dan van God en van de kerk. Dat kun je toch wel horen? Die man zat daar te bulderen koeien van Bazan en dit en dat, allemaal zulke soort praat, dat is toch geen kanseltaal? Ja. Van Jesaja zullen ze misschien net het tegenovergestelde. Het was waarschijnlijk uit een prinselijk geslacht. Een hoogbegaafd mens ook. Kun je merken. Een taal. Zie je toch, je begrijpt het niet. Die man die zit te hoog. Voor de gewone mensen. Maar in ieder geval. Er zijn natuurlijk ontzettend veel mogelijkheden om te proberen het woord van God krachteloos te maken. En daar hebben we allemaal wat van. En heel wat. En daar hoef je natuurlijk helemaal niet een dominee of een synode of wat ook bij uit te sluiten. Het hoort erbij. Die hebben dat ook. Vooral omdat de wetenschap er is, ook bij die profeten van het Oude Testament, hoe ze het wel zouden kunnen zeggen, dat de mensen het ermee eens waren. Dat ze zouden zeggen, nou jongens, we gaan zondag allemaal daar naar de kerk. Dat is typisch. Zodra er enige beklemming komt vanwege het woord, dan is ons boze hart en de Satan er ook onmiddellijk bij om een uitweg te zoeken. Zo gaat het hier. Daar hebben die mensen ontzettend veel last van gehad.
Dat kun je merken, het waren ook mensen. Hosea was een mens en Jeremia was ook een mens. En dat ze daar, en Elia, dat die mensen daar ontzettend veel verdriet van hebben gehad, dat is te begrijpen. En ja, van die mensen hoef ik dat nou niet te zeggen, maar van onszelf zou ik kunnen zeggen, ach, er zit altijd nog een portie meelij met je eigen ook in. En ja, waarom dit en waarom dat? Maar het is moeilijk. Die mensen hebben het ontzettend moeilijk gehad, omdat ze zich wisten, geroepen en uitgezonden met de boodschap van het woord van God. En als er dan op je hoofd gewezen wordt, op de hoofd gewezen wordt van die mannen die goed bij. Neem er nog eentje, jongens. Nou ja, dat is natuurlijk vreselijk krenkend. Maar waar het eigenlijk om gaat, wat het ergste is, de manier waarop de mens het woord van God probeert uit te schakelen, te verlammen. Daar is de hele Bijbel vol mee. Mozes heeft het er moeilijk mee gehad. En Jozua en noem maar op. Dat is een ingewortelde zonde van ons. Om op een of andere manier het woord van God krachtloos te maken. En de duivel kan daar alles voor gebruiken. De simpelste dingen. Ik meen in dat boek Een Zakbijter vertelt de geschiedenis. Er komen ook allemaal van die dingen in voor. Dat je zegt, ja, het lijkt even een beetje uit de lucht gegrepen. En ik kan me niet zo goed meer herinneren. Want het is wel 40 jaar geleden misschien dat ik dat boekje gelezen heb. Kind, maar. Maar dan krijg je in dat boekje allemaal voorbeelden. Geloof ik hoe de duivel het woord probeert uit te schakelen. Een nieuw orgel. Oh mensen, geweldig, geweldig. De mensen zitten al te hunkeren naar het moment dat de dominee een versie opgeeft. Of dat die amen zegt dat het tijd voor de tussenzang is. Maar er wordt weinig geluisterd naar het woord. Een ander iets, iemand zijn aandacht valt op, een ander zijn hoed of niet zijn hoed, hup. De duivel heeft zijn zin. Ja. Dat is eigenlijk altijd maar een bedreiging. Als wij iets hebben op de kerkraad bijvoorbeeld, hè, dan zegt er wel eens een medebroeder. En achteraf zeg ik, ja, je hebt gelijk. Ik had er nog niet eens aan gedacht. Maar als er niets is, je moet niet iets bijzonders, iets ernstigs, maar toch een hakketakkerig gedoe kun je wel eens hebben, weet je wel. Ze noemen dat wel eens, jonge jongen, waar hebben we ons toch weer druk over gemaakt? Maar dan zegt de medebroeder wel eens, het is weer zo, het is volgende week avondmaal. Heilige avondmaal. Zeggen, nou, wat heeft dat er nou mee te maken? Nou, dan is de duivel druk in de weer om, ja, laten we zeggen, om onrust te veroorzaken. Om dat je maar niet denkt aan gezegend zij de grote koning die tot ons komt in Heere naam. Misschien heb je het in je eigen leven ook eens gemerkt, dat je zegt, of de duivel ermee speelt. Maar zo zijn er allerlei dingen, honderden dingen, waardoor de Satan probeert het woord krachtloos te maken. wat we niet horen. Ik zei, het is een ingewortelde zonde. Man des geestes is onzinnig. Weet je wat ze zeiden? Ze zeiden, ach, een man die zijn eigen huis houdt. Heb je wel eens gehoord over hoe zij zijn huis houden? Dat smerige lijf van hem, die hem al zoveel keer in de steek gelaten heeft. Heb ze nou geloof ik opgesloten. Hij kan zijn eigen vrouw niet te baas. En die suffert, die blijft er nog bij ook. Nou, kom dan. Hebben jullie gehoord wat hij gedaan heeft? Hij is die jankerman en dan ging hij ze terugkopen. Voor een slavenprijs. Voel je hoe de mens, geïnspireerd door die boze macht, hè, die Satan, hoe die op allerlei manieren iets kan uithollen, de kracht te proberen uit te nemen. Niet dat het woord ervoor opzij gaat, zeker niet. Maar het is zo'n. Zoiets duivels is het in ons leven. Dat we als er wat goeds is van de Heer, dat we dan tegelijkertijd toch ook even nog een ander kantje moeten laten zien en horen. Waardoor dat goede van de Heer toch nog wel wat gedecimeerd wordt. En dan zegt de profeet, ja, dat ik wel eens een gekke indruk op jullie maak. Zodat jullie zeggen, weet je waar dat in zit? Slot van het vers. Jawel, ja, maar dat is om de grootheid van jullie ongerechtigheid. En omdat je haat zo groot is. Daarom is het dat ik zulke eigenaardige dingen moet doen van mijn God. Daarom neemt God bij wijze van spreken allerlei middelen te baat. Zullen de mensen zeggen? Die man heeft geen gevoel. Ezekiel. De Heer zei, deze dag zal ik je vrouw laten sterven. Nou. Op één dag. Maar je moet net doen alsof het je niet raakt. Je mag geen rouwbedrijf maken. Je mag niet huilen. Geen klaging, klaagliederen. Niet je lip bewimpelen. Je doet net alsof het er niks van aan is. En als de mensen dan zeggen, wat doet hij nou weer vreemd? Dan moet je zeggen, al zo zegt de Heer. Dat is wat geweest. Dat is wat geweest. Die mensen hebben dat gewoon gebruikt om te zeggen, die vent heeft toch geen gevoel. Ja, geen gevoel is hele lijf. Vanmorgen heeft de vrouw nog gezond aan tafel, ik ze nog gezien. Nou ligt ze op de dode rug en hij loopt daar een beetje te wandelen. Hij heeft geen eens een zwart pak aangetrokken, hij heeft niks, Hij is gek. Moderne wetenschappers hebben zelfs uitgemaakt dat Ezekiel aan toevallen leidt. Of leed. Voel je nou de betekenis van dat vers? De dagen van de bezoeking zijn gekomen. De dagen der vergelding zijn gekomen. Die van Israël, die schreeuwen. De profeet is een dwaas, de man des geestes is onzinnig. Ja, ja, zegt Hosea, dan spreekt hij zelf, ja, ja, om de grootheid van uw ongerechtigheid. En omdat die haat zo groot is. Daarom zeg je, hij is onzinnig. En misschien bedoelt hij er nog mee wat ik nu het laatste uitlegde. Ik moet ook wel eens vreemd doen van God.
omdat jullie ongerechtigheid zo groot is. En omdat ik het normaal, ja, vergeef me dat ik het zo zeg, ik kan het normaal, zegt God, is Israël, Efraïm niet aan je verstand brengen, wat ik bedoel. En daarom teken ik het uit in het leven van Hosea, hoe het erbij staat. Maar ook dat gebruiken ze, misbruiken ze, om het woord te ontkrachten. Vers 8. De machter van Efraïm is met mijn God. Dat betekent, de wachter, de profeet, die tot Efraïm de woorden Gods spreekt, daar kan hij zichzelf mee bedoeld hebben en de andere profeten, die wachter, die daar op die muren het woord laat horen, God is met hem. Hij heeft God aan zijn zij. God is het die hem zendt en die hem de woorden geeft. Onthoud dat goed, zegt Hosea. Jullie met je scheldpartijen van hij is gek en hij is dit en hij is dat. De wachter van Efraïm is met mijn God, of mijn God. Die is met de wachter van Efraïm. En dan staat er, maar de profeet is een vogelvanger, strik op al zijn wegen, een haat in het huis zijn schot. Nou, dat is zo heel moeilijk weergegeven. Maar laat ik het iets anders weergeven. God is met de wachter van Efraïm, maar zij, Efraïm, Israël, zij hebben voor de profeet een vogelvanger strik gespannen op de weg die hij gaat. Hij mag voor hun pad doodvallen, vastkleven waar hij staat. In die zin moet je dit verstaan. Die profeet die de wachter is, met welke God is, die is geen vogelvangersstrik uiteraard. Of het zou moeten zijn in hun ogen. Maar ik geef het liever zo weer. De profeet, ja, ze willen hem graag beentje lichten. Zoals een vogel in de net laten dichtklappen. Net als Micha, de zoon van Jimla, die had eindelijk de waarheid gesproken. En toen zei Agab, die man die zegt over mij niks dan kwaads, breng hem weg naar de gevangenis, totdat ik met vrede terugkom. En toen ging hij de ongeluk tegemoet. Maar het laatste wat je van Micha, de zoon van Jimla, hoort, dat is dat hij roept terwijl hij naar de gevangenis gebracht wordt, hoort gij volken al te gader. Het is alsof hij zeggen wil, de uitkomst, die zal het bewijzen dat Gods woord de waarheid is. De profeet, ze zetten hem een vogelvangersstrik op al zijn wegen. Zelfs in het huis van zijn God wordt hij gehaat. In zijn eigen land, in zijn eigen stad. Juist in zijn dienst aan God. Wat hij gehaat. Zover is het gekomen. Met het volk van Gods keuze. Met Israël. Met Efraïm. Dit is een zonde, zou je zeggen, die van het paradijs aan als een stroom zich heeft voortgeplant. En ook als een stroom zich heeft verbreed. En weet je, dat is het evangelie in dit schriftgedeelte. De gedachtenis aan het bittere lijden van de Heer Jezus Christus. Want in principe gaat het allemaal om hem. Hij is onze grote profeet. Nou hebben ze in zijn tijd, in zijn leven, op verschillende manieren geprobeerd hem, het woord dat hij sprak, te ontkrachten. Ze zeiden, hij werpt de duivelen uit door de overste der duivelen, Beelzebul. Dat was de ergst denkbare zonde die ze bedreven. Dat ze het werk Gods duivelswerk noemden. Op alle mogelijke manieren kun je merken dat ze dat woord hebben trachten te ontkrachten. Als er een van de elite blijk gaf van een zekere sympathie voor de Heer Jezus, dan zeiden ze, kom, heeft een van de oversten in hem geloofd? Ken je iemand die werkelijk ontwikkeld is en thuis in onze theologie, die in hem gelooft? En onderzoek, hebben jullie wel eens gehoord van een profeet uit Galilea? En Nicodemus had geen erg om te zeggen Jona, want Jona kwam uit Galilea. Maar ja, zo was de stemming. En dat is voor Hosea erg geweest. Maar voor die andere Hosea, Hosea en Joshua en Jezus, is eigenlijk allemaal hetzelfde wat de naam betekenis betreft. Voor Hosea was het erg, maar voor Jezus Christus, die zo tot in het diepst van zijn ziel de bewustheid had wat ik van de Vader gehoord heb, dat spreek ik. En wat ik bij de Vader gezien heb, dat doe ik. Je begrijpt dat naar Bijbelse maatstaven de straf op een dergelijke handeling, levenshouding, het is meer een doodshouding, maar dat dat vreselijk is, hè? Omdat het zoiets is als het eigen werk van de duivel om het woord belachelijk te maken, onzeker te stellen. Daar moet de zwaarste straf op komen. Die moeten gedood worden. Maar nou moet je dat een van die laatste ogenblikken uit het leven van de Heer Jezus, hè, de grote profeet, die gezegd had dat Mozes en de schrift van hem getuigd. Maar toen hebben ze hem tot de valse profeet gemaakt, die niet goed bij zijn hoofd was. En toen hebben ze hem, en dat is het dieptepunt geweest van deze zonde, daarin is die maat van zonde vol geworden. Toen hebben ze de Heer Jezus een doek over het hoofd geworpen en hem geslagen en gezegd, profeteer eens, Christus. Wie is het die u geslagen heeft? Dat is hier nou een stukje van de straf van de valse profeet. En van de verachters van de ware profetie. Hosea, nou, die man heb het niet te breed gehad, maar goed. Jeremia ook niet. Maar Jezus Christus, profeteer ons. Wie is het die u geslagen heeft? Net alsof de Heer Jezus een soort
waarzegger was die in een wolk kon kijken om de toekomst te een telepaat. Daar werd hij mee gelijk gemaakt. Die geen bestaansrecht had onder Israël. Wiens woord toch niet komt. Dat is een van de aangrijpendste dingen uit dit verband, hè. Dat je zegt, oh, die zonde, die woedt uit die mensenzonde, die Israël hier bedrijft. In Jezus Christus, in de bespotting van zijn profeet zijn. Dat toen de wereld niet vergaan is, dat is ook niet in te denken. Dat die rechtvaardige vader dat heeft kunnen verdragen. Dat zondaren op die manier dat vlees geworden woord proberen krachteloos te maken. Uit te schakelen. Het te vertrappen onder de voeten alsof die een tovenaar van Babel is. Een waarzegger. Zo heeft hij de straf gedragen. En de wereld is blijven staan. En de profetie is blijven staan. En van die ellendige onderkruipers die hem hebben gespuwd en geslagen en zeggen, nou zeg eens wat, wie heeft er jou nou een klap gegeven? Dat kun je niet zeggen, hè? Ben jij God? Durf jij te zeggen dat je God zoon bent? Zulke. Er is doen aan, omdat de straf die ons de vrede aanbrengt op hem was en door zijn striemen ons genezing is geworden. Alle lastering, zegt Jezus, van de Vader. De lastering van de Zoon. Het zal de mensen vergeven worden. Dat moet je eens indenken. De lastering van de Heer Jezus Christus. Vergeven. Dat het bloed van Jezus Christus God zo reinigt van alle zonden. Hij die de bezetene genas, wordt als een bezetene bespot. Kunnen jullie nou begrijpen, nee, wij kunnen het niet begrijpen, hoe groot die eeuwige liefde van God is. Dat hij langs die weg zulke spotters zalig kan maken en maakt. En dat hij dat rampzalige gedoe van Adam, die dat woord maar zit te ondermijnen, dat hij dat op hem aan laat komen en dat hij het wegdraagt. En dat er nou barmhartigheid is voor de grootste der zondaren. Ook voor jou, voor mij. Geloof zegt, ja, amen, ja, op Golgotha stierf hij voor onze zon. En door zijn bloed wordt ons gemoed gereinigd van de zonde. Dan krijg je ook op momenten een walging van je eigen. Hoe je de Bijbel leest. Je leest hem zoals je hem graag wil lezen. In je eigen voordeel. ontkrachten. Laten we dat maar overslaan. Daar zie ik te duidelijk aangewezen wie ik ben. Ja, dat betekent iets anders. Oh, toch zou ik zeggen, welzalig is de mens die het gelooft. En die zegt, nou ja, je hoeft het heus niet overal mee eens te zijn, daar gaat het niet om. Maar die toch in zijn hart zegt, ja, mensen, er lopen heel wat rare mensen rond op de wereld die heel wat uitgespookt hebben. Maar ik, och, ik heb tegen hen zwaar en altijd weer misdreven. Ik heb zelfs het woord misbruikt en hem de smarten vermeerderd. Zo is hij het snare spel geworden van zondaars in zijn leed. Daar gaan wij mee naar huis. Het laatste vers, dat haal ik de volgende keer bij leven en welzijn wel aan, als het beleven mogen. Ze hebben zich zeer diep verdorven als in de dagen van Gibea. Het begin en het eind is vervloekt. Maar nu wil ik toch bij deze twee versen laten, omdat de hoofdzaak Jezus Christus voor zulken die hij moet vervloeken en die hij niet kan vervloeken, en die hij dan in zijn eigen zoon vervloekt. Dat is de hoofdzaak vanavond. En dan hoor je bij Golgotha, de dagen der bezoeking zijn gekomen. De dagen der vergelding zijn gekomen. En nog staan ze te spotten. Verlos u zelf en kom af van het kruis. En hij deed het niet. En hij wilde het niet. Want hij wilde van zulke sadistische geesten kinderen maken van de levende God. Die weer zouden profeteren. En weer met hem als koningen heersen. En weer zouden offeren zichzelf tot een levend dankoffer. Omdat hij het gedaan heeft. Amen. Heere, vriendelijk dank voor uw woord. Wilt u het ook heiligen aan onze harten, Heere? Wil er zelf bij en in zijn. En geven dat wij dat woord mogen bewaren. En dat we ook de troost en de baat en de onderwijzing en de vermaning van uw woord ter harte mogen nemen. Heere, wil ons leiden. En geven ook onze kinderen, hoe jong ze ook zijn, ja juist dan, dat ze u mogen vrezen en van u geliefd u lief mogen hebben. Wil dat schenken en ook verder met ons zijn deze week. Ons onder uw hoede nemen en ons op uw tijd ook weer samenbrengen onder uw woord. Om Jezus wil alleen. Amen.